Goedemiddag. Hartelijk welkom hier vanuit de Grote Kerk in Gorinchem. Fijn dat jullie, jongelui, hier allemaal zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor de ouderen en ook voor degenen die thuis meeluisteren of meekijken via de livestream en de kerkradio. Dominee Krol uit Baren leidt de dienst en onze eigen band verzorgt de muziek. Er zijn 3 collectes deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het werk van Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. De 2e collecte is voor de kerk en de 3e is voor de wijkkas. De zendingsbussen die zijn bestemd voor het werk van Kees en Rahel den Toom in Zwitserland. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Van harte aanbevolen. Er wordt deze dienst veel gezongen. Morgenochtend is er ook een zanguurtje hier in de kerk met medewerking en onder begeleiding van Arjen van Sluis. En dat begint om 11 uur. Dit zanguurtje zal tevens worden uitgezonden via de kerktelefoon en kerkomroep.nl, dus niet via ons YouTube-kanaal. Laten we deze dienst beginnen met het zingen Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en van vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen nu met elkaar, en dat is dan volgens mij Psalm 119, het derde en 54ste vers. Het gaat in deze jeugddienst over, ja, over geloof natuurlijk, maar vooral dus ook waar je vertrouwen op stelt en op wie dan. En de kerk heeft op een gegeven moment belijdenissen geschreven. Ja, waarom was dat eigenlijk nodig? Nou, omdat er van allerlei kanten allerlei dingen werden gezegd. Bijvoorbeeld dat er twee Jezussen waren, om maar iets te noemen. Een geestelijke en een lichamelijke. En die lichamelijke was eigenlijk niet zo belangrijk. Ja, als je dat zou zeggen, dan laat je dus ook helemaal los dat de Heer Jezus niet alleen mens geworden is, maar ook dat hij Jood geworden is. Dus uiteindelijk heeft de kerk daarom op een gegeven moment, ik zou gaan zeggen, pen en papier gepakt en een geloofsbelijdenis geschreven. Het is niet de bedoeling dat ik u hier tot een uur of negen vanavond bezig houd. Dus ik zal het alleen maar lezen, niet uitleggen. Maar dat u het toch, en jullie vooral ook, mogen horen. En vooral het eerste woord is toch wel even opvallend, dat daar dus niet ik staat. Want Dat zeggen wij altijd, hè? Ik en de rest enzovoorts. Maar de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleidt met Nicea Constantinopel deze woorden. Wij geloven in één God, almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Here, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en mens is geworden, die voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren ten hemel en zit ter rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten en in een heilige algemene en apostolische kerk. We beleiden één doop tot vergeving van de zonden en we verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. En dan mogen we daar ook over zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Ja, voor ik stel mijn vertrouwen willen we graag een kanon proberen te zingen. Dus de mannen mogen met mij en Guido meezingen. Wij zullen eerst inzetten, dan volgen de vrouwen halverwege. En die mogen dan met Nadia en Louise meezingen.
Ja, klopt. En in principe zingen allemaal twee keer.
Zullen we samen bidden? Mag ik u voorgaan? Gezegend, Heere, uw heilige naam, gij die de God van Israël zijt, maar die door de liefde van uw Zoon ook door ons mag worden gekend. Ja, dat gij zelfs onze harten wilt openbreken om bij ons intocht te houden. En we bidden u daarom, geef dat we u niet tegenhouden. Geef dat we er inderdaad naar verlangen dat u ons opent en tot ons hart spreekt. Tot de kern, het wezen van ons leven. Want ja, wij zijn in verschillende momenten in ons leven misschien vol vreugde of juist bewogen om de dingen om ons heen of in ons eigen leven, onzeker. Dat kan maar zo. En toch vertrouwen we erop dat u onze harten wil openbreken en dat u daar intocht wil houden. En daarom bidden we u, geef dat we dat ook vertrouwen, dat u dat niet alleen wilt doen, maar dat u dat ook kunt doen. En dat u daarvoor uw geest gebruikt, die op zo verschillende wijze tot ons komt, hier in deze ruimte, de ruimte die al spreekt van het voorgeslacht, de mensen die ons zijn voorgegaan, maar die ook ruimte biedt voor de mensen die na ons zullen komen. Maar ook uw woord, als we het horen. En ook in de verkondiging, in het spreken en in het luisteren. Breek zo onze harten open, heren. En wil tot ons spreken. U weet, daar vertrouwen we op grond van uw liefde in Jezus Christus, die alles immers draagt. U weet wat we nodig hebben. En wil dan, om Jezus wil, die het kruis op zich heeft genomen, zijn leven heeft prijsgegeven, opdat wij door hem mogen leven. Heere, wil ons aanzien in die liefde die ons verstand telkens weer te boven gaat, in de liefde van Jezus Christus. Zegen ons zo in ons samen zijn en doe ons horen, ieder persoonlijk, maar door uw geest ook verbonden met elkaar, en naar de mate dat wij het dragen kunnen. Heren, we bidden u dat, vertrouwend op uw heilige ontferming en op uw liefde, die elk moment weer als nieuw voor ons mag zijn, door de werking van uw geest. We bidden het u in Jezus' naam, want hij is onze Heer. En hij is het die met u, Vader, en de Heilige Geest één ene God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er is op het laatste moment gelukkig nog iemand gevonden in uw midden die graag wil lezen. En daar willen we dan ook naar luisteren. Nummerie 13, de verse 17 tot en met 31. Vers 30 is dan de preektekst straks. Maar we luisteren dus eerst naar de schriftlezing zoals we die vinden in nummerie 13 vanaf vers 17. Ga je gang, jongen.
Ik ga lezen uit nummerie 13 van 17 tot en met 31. Mozes stuurde hen om het land Kanaan te verkennen. En hij zei tegen hen, ga hier het zuiderland in en ga dan het bergland in. En bekijk het land hoe het is, hoe het volk dat er woont, of het sterk is of het zwak is. Of het er gering in aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont. Of het goed is of slecht is. En hoe de steden zijn waarin het woont. Of het in tentenkampen woont of in een vesting. Kijk ook hoe de grond is. Of die vruchtbaar is of schraal. Of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten mee van het land. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Zij gingen op weg en verkenden het land, naar de woestijnzin tot Rehob bij Labo had. Zij gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. Daar woonden Amian, Sesia en Tamia, nakomelingen van Enak. Hebron, wat nu was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. Daar kwamen zij aan in het dal Eskol en sneden daar een rang af met een tros druiven, die zij met zijn tweeën aan een draagstoel moesten dragen. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemt men het dal Eskol. Vanwege de trots die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij terug van de verkenning en van het land. Na verloop van 40 dagen. Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron. En bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran, bij Kadesh. Zij brachten aan hen en de heel gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Zij vertelden aan Mozes en zeiden, wij zijn in het land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit zijn vruchten. Het volk echter dat in het land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. Ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hittiten en de Jebusieten en de Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaïten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedragen. En zei, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want we zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die hem opgetrokken waren, zeiden, we kunnen tegen dit volk niet optrekken, want zij zijn sterker dan wij.
Ja. Dank je wel. En voor ons allen geldt dat zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Halleluja. Even kijken. Nou gaan we weer zingen. Psalm 91 bij mijn weten. 5 en 7, maar ik zie de muziekgroep daar zo relax zitten, die denken, hij begint alvast met preken. Na de verkondiging dan zingen we, dat staat ook op het papier, u leert me lopen op het water. En dat refrein met name, in vertrouwen u te volgen, dat is wel heel erg duidelijk ook met het thema verbonden. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, laten we vrijmoedig optrekken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, stel u zich even de situatie voor. Daar in de woestijn aan de grens van het beloofde land. Ze waren daar gekomen en dan stuurt Mozes die verspieders. En die komen terug. En die komen met vruchten onder andere terug van het land. En ik woon niet meer in Geldermalsen, dus ik was hier nog maar net op het nippertje hier. En ik bedacht me in de auto, ik had een tasje vol met beukennootjes mee kunnen nemen. Maar was ik nou uit Geldermalsen gekomen, had ik wellicht een kistje met appelen meegenomen voor iedereen eentje. Dat was dan wel gelukt, denk ik. Maar goed, ik heb gelukkig geen beukennootjes meegenomen, want die zijn ook niet zo heel smakelijk. En voordat dat te eten is, dat duurt nog even. Maar dat land heeft dus vruchten. En het gaat erom dat dat dus een teken is waar je dan op vertrouwen mag. En vertrouwen, dat is eigenlijk het kernbegrip in de hele Bijbel en ook in de kerk. Wij vertrouwen niet alleen elkaar, want dat wil nog wel eens een keer lastig zijn. Maar wij vertrouwen in de eerste plaats de Heere God en de Heere Jezus. En de Heere Jezus die zegt, bijvoorbeeld, zegt de opgestane Heere, zie, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nou, dat is een prachtige zin. Maar dat betekent wel dat je dat dus ook moet durven te vertrouwen. En dat je, wanneer je dat vertrouwt, je in je eigen leven, op grond daarvan, op grond van die belofte van de Heer Jezus, zie ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dus elke dag opnieuw. Dus niet alleen even vandaag op de zondag. Maar elke dag opnieuw. Dat je daar ook durft, op grond daarvan, van die belofte, durft je keuzes te maken, je beslissingen te nemen. En natuurlijk is dat dan meteen ook de vraag. Kijk, als je catechisatie bijwoont en je roept van tijd tot tijd, het zal de Heere Jezus wel zijn. Nou, gegarandeerd dat de dominee of de ouderling of wie dan ook die catechisatie geeft, dat hij dan heel blij met je is. Maar meen je dat dan ook? Of zeg je dat dan gewoon zodat die dominee verder gaat en jij ondertussen op je telefoontje al dan niet op onder tafel weer verder kunt gaan en denkt van laat die man maar praten. Dan kun je ook nu denken, hè, van laat die man maar praten. Ja, dat gaat hij ook zeker doen. Zo zit ik in elkaar. Er werd mij nog gevraagd van wil het niet te moeilijk maken? Ik zei dat is nou een lastige. Je kunt een kraai niet verlangen dat hij zo mooi zingt als een nachtegaal. Dus ik ga maar zo'n beetje door. En misschien is het wel te moeilijk hier en daar. Ja, dat zal dan wel. Maar dat is niet anders. Wat ik vraag en wat ik dus hoop is dat je dat goedkope antwoord van elke catechisant, het zal de Heere Jezus wel zijn, dat je dat inderdaad, dat je grond gaat worden. En dat je op grond daarvan, dat je weet, bewust of onbewust, dat de Heere Jezus elke dag met je wil zijn, dat je daar ook echt op durft te vertrouwen. Dat is dus iets anders dan wat je heel vaak hoort roepen en wat mensen ook een beetje tegen elkaar zeggen, zo uit verlegenheid. Ja, komt wel goed joh, komt wel goed. Kijk, we zijn in de kerk niet achterlijk en we zijn ook niet naïef. We zijn geen kinderlijke club. We zijn een kerk van alle tijden en alle plaatsen. En we verlangen naar zicht op Jezus. We verlangen naar zicht op Gods toekomst. En daarom zal het in de preek vooral gaan, en voor degene die mee zitten te schrijven is dat misschien wel even handig, zo'n kapstok. Zal het in de eerste plaats gaan over Gods vertrouwen, daarna over ons vertrouwen en dan in de derde plaats ons vertrouwen als we dat op Gods vertrouwen laten rusten. Dus eerst Gods vertrouwen, daarna ons vertrouwen en dan ons vertrouwen als we dat op Gods vertrouwen laten rusten. Nou, daar gaan we dan. Heerlijk, hè? Ik heb zo'n slappe Bijbel gekregen, daar ben ik zo blij mee. De Heere sprak tot Mozes. Nou, daar gaan we al. Dat staat er in het eerste vers, dat hebben we niet gelezen. Je hebt trouwens voortreffelijk gelezen, maar dat hebben we niet gelezen. Maar dat is wel belangrijk. Mozes geeft niet die opdracht uit zichzelf, maar de Heere God had gezegd, stuur nou die mannen erop uit, zodat ze met die vruchten kunnen komen. En dat de mensen onder de indruk zullen zijn van die vruchten. En zullen zeggen van, nou, dat is een land wat de Heere God ons beloofd heeft. En misschien zijn er onder jullie wel mensen die wel eens een keer in Israël zijn geweest. En die zullen zeggen, ja, dat is inderdaad een bijzonder land. Het is het ook. En als je er enige studie van maakt, dan raak je er nog steeds meer van onder de indruk. Dan ontdek je bijvoorbeeld dat ze water uit de zee halen, daar het zout uithalen en dat dan die plastic flesjes gevuld met water, dat die notabene worden uitgedeeld in vluchtelingenkampen in Syrië. Je zou zeggen, dus bij de vijand, ja zeker. Dus daar wordt het, heb uw vijanden lief, wordt daar heel zichtbaar gemaakt. Ja, dat is een heel bijzonder land. Nou, dat wilde de Heere God eigenlijk laten zien. En daarom stuurt Hij Mozes aan om die mensen erop uit te sturen. Want Hij wil ze eigenlijk daar nu al naartoe brengen. En we hebben gehoord in het laatste vers dat er dan mensen zijn, en het is maar een fragment, hè. Het gaat door en dan wordt dat een heel gerommel. En dan gaan de mensen zeggen, ja daar kunnen we niet naartoe en daar wonen reuzen en zo. Komen we allemaal straks nog op. Maar eerst is het dus dit. Gods vertrouwen. Dat zij er nu al aan toe zijn om daar te worden gebracht. Kijk, wij hebben altijd aarzelingen. Wij zeggen altijd, je moet eerst dat diploma halen, je moet dat kunnen en je moet dat kunnen. Pas dan hebben we vertrouwen in je, pas dan kun je verder. Nou, hoe word je thuis opgevoed? Hopelijk dat je ouders niet de hele tijd naar je diploma vragen of naar je QR-code of weet ik wat. He, dus dat je dus een bepaald vertrouwen van ze krijgt. Nou, zo is het ook met de Heere God. Hij vertrouwt ze. Hij is er al aan toe dat zij dat beloofde land in zullen gaan. Hij wil ze er al brengen. Kijk, jij zegt misschien nu wel bij jezelf, ja, maar ik ben er nog niet aan toe om bijvoorbeeld belijdenis te doen. Ik ben nog veel te jong. Of ik ben nog veel te onzeker. En misschien zijn er wel zoveel andere interessante dingen om te horen en te bespreken. Oh ja, vast. Vast, zeker. Ik zou zeggen, kom eens naar Baren, kunnen we daarover praten. Tuurlijk. Er zijn zoveel interessante dingen. Maar de Heere God zegt, heel eenvoudig, je bent er nu al aan toe. Als jij gelooft, ben je er nu al aan toe. En ga dan niet zitten mitsen en maren. Ja, maar ik hoor in de politiek dit. En hoe kan het dan? En waarom laat God dit toe? Laat je niet verstrikken met allemaal weetneuzige dingetjes. Moeilijk woord, hè? Weetneuzig. Nou ja, goed, zoek maar op in het woordenboek. Maar zul je het ook niet vinden. De Heere God zegt, je bent er al aan toe. Je bent er al aan toe om zijn heerlijkheid te zien. Daar ben je al aan toe. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Daar hoef je niet voor achter de rollator te lopen. Daar hoef je niet voor. Nee, dat kan iedereen. Kan daar al worden toegelaten. Dus de Heere God zegt in feite tegen het volk: jullie zijn er al aan toe. En dan blijkt dus achteraf, ik zei al, er is een hoop gerommel. En dan komt een hoop weerstand bij de mensen. Dan komen we eigenlijk in dat tweede puntje bij, bij ons vertrouwen. Maar eigenlijk is het zo dat het erop uitdraait dat dus de menselijke schuld ervoor zorg draagt dat het zo lang duurt. En dat ze het land niet binnen kunnen komen. Op grond van hun eigen weerstand. Op grond van hun schuld. Moeilijk woord. Op grond van hun zonde. Op grond van hun missers. Dat is misschien wel makkelijker te begrijpen. Op grond van hun missers. Maar God, die was er niet. Die aarzelde niet. Die was er al aan toe dat zij daar gingen. En hij had ze ook zo ingeschat. Kijk, Petrus zegt dat met een heel moeilijk woord. God talmt niet. Hij vertraagt niet. Dat denken wij wel. He, zoals, hoe heet hij ook weer, Gerard Reven op een gegeven moment dan uitroept. Dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van? He, dus dan denken wij dat de Heere God uitstelt. Nee, zegt Petrus. De Heere God is juist heel geduldig. De Heere God is heel geduldig met ons. Er is een lied gemaakt of gedicht. En ook een lied daarvan. Van Willem Barnard op Psalm 103. En daarin staat deze zin. Wij bestaan in zijn geduld. Dat is mooi, hè? Ga ik even uitleggen. Wij bestaan, ja, je bestaat. Vier je elk jaar met je verjaardag, zeker. Wij bestaan. Je maakt deel uit van de schepping. Hartstikke fijn, gefeliciteerd. Dat geldt elke dag opnieuw, zeker, zeker. Maar we bestaan ook in Gods geduld. God is geduldig. Die zit er maar op te wachten dat jij zijn ja met jouw ja beantwoordt. Dus dat jij eigenlijk hem zo toelaat in je leven, want hij wil al in jouw hart een woning maken. De Heer Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Het moet een beetje verantwoord blijven, Bijbels, hè? Anders zijn de ouderlingen straks ontevreden. Dus het goede land, even kort op definitie gezet, het goede land, Israël, jazeker, het ligt al klaar om daar te leven. En eigenlijk geldt dat al nu voor u en mij, voor jou. Er staat ergens bij Prediker, dat is de zoon van David. En die zegt dan, als je zo het goede leven ontvangt, op grond van de liefde. Hè, want daar staat dan onder andere, met de vrouw die u lief hebt. Ja, zei eens een keer iemand tegen mij, dat is zo'n beetje van, nou ja, de vrouw die je op dat moment leuk vindt. Nee, daar staat de vrouw die u lief hebt. Dus de liefde is de bepalende factor. De keuze die je mag maken op grond van Gods liefde voor jou. Hij kiest voor jou. Mag jij voor hem kiezen. En als je dan zo leeft, zo zegt Prediker, dan heeft God dat al lang zo gewild. En dan zendt Mozes de mensen uit. Maar hij zendt er 12. Je hebt maar 10 vingers. Hoe, waarom 12? Oh ja, dat is simpel. Namelijk de 12 stammen van Israël. Dus hij stuurt naar het aantal van de stammen waarmee ze tot dan toe waren doorgetrokken. Tot aan die grens van dat beloofde land. Waarvan dus de Heere God had gezegd, je kunt er eigenlijk al naar binnen. Je bent er eigenlijk al aan toe. Daar laat hij ze naar binnen. En dan stuurt hij er 12. 12 stammen. En dan moeten ze kijken, en dat is heel goed voorgelezen. Kijk nou even naar het land. Dat is een heel apart woord, hè? Wij zeggen altijd, het zijn verspieders. Het zijn spionnen. Het zijn van die mannen die... ik heb dat een keer meegemaakt, hè? Je hebt die AIVD. Die kent u wel, hè? Die organisatie van Nederland. Nou, in Leiden was ik student en een van mijn huisgenoten die kreeg toen een aantal van die mannen over de vloer om te vragen of hij voor hen wilde spioneren. Dat was op een prachtige zomerdag en daar stonden ze dan in hun lange regenjassen. En precies wat je je bij een detective voorstelt, hè? Lange regenjas, saaie gezichten en of hij dan wel voor hen wilde spioneren. Want hij zat bij een bepaalde groep. Nou, dat heeft hij gelukkig niet gedaan. Dat heb ik hem ook sterk afgeraden. Dus dat heeft hij niet gedaan. Maar het zijn geen spionnen. Nee, er wordt ook niet gevraagd om te spioneren. Er wordt eigenlijk gevraagd of ze het willen bekijken. En daar is een prachtige tekst. Ja, jongens, we zijn hier nu toch al binnen. Waar kunnen we beter zijn? Dus het duurt even. Johannes die zegt, wat wij van het begin hebben gehoord en wat we gezien hebben met onze ogen. En wat we aanschouwd hebben, dat is nog iets meer dan alleen maar zien. En met onze handen hebben getast van het woord des levens. En daar bedoelt hij dus de Heer Jezus zelf mee. Hij zegt, ik ben een getuige. Ik heb het gehoord, ik heb het gezien en ik heb het getast. Nou, dat zien, dat is wat die 12 mannen daar moeten gaan doen. Ze moeten het zien en ze mogen het ook horen en ze mogen het ook tasten. Ze mogen er vruchten van meenemen. En dan komt dan onder andere die grote druif. In heel veel gebouwen zie je dat nog wel een keer afgebeeld. Twee van die kerels met zo'n stok en dan zo'n enorme druiventros die ze dragen. Dus het is om te kijken of het land inderdaad goed of slecht is. Of de mensen er wonen in tenten of juist in steden. Zijn het nomaden of wonen ze meer in een stedenbouwcultuur? Dus hoe is het daar? Hoe is het met de grond? Is die vruchtbaar of niet vruchtbaar? Dus ze worden erop uitgestuurd om het alvast een beetje te proeven. Zodat iedereen het zal proeven. He, dus er worden als het ware voorboden gestuurd die dan terug mogen komen en vertellen, ja jongens, het is zo. Je moet je voorstellen dat er iemand je vertelt, ja, op grond van de Bijbel, zo zal het zijn dat God te midden van de zijnen zal wonen. En dat God door iedereen gekend zal worden. Dat je het niet meer hoeft te leren. Niet meer op scholen, niet meer op de catechisatie. Maar dat God zelf in je midden zal wonen. En dat hij bij je zal zijn. En dat je daar nu al van mag proeven. Omdat je nu al mag weten, ja, uiteindelijk zal hij mij helemaal begrijpen. En daarom begrijpt hij jou nu al. Dat je dat inziet. Dat je ziet hoe je verder mag. Dus hoe kijk je nou aan tegen je toekomst? Misschien moet je wel belangrijke keuzes maken op dit moment in je leven. En ze komen op het moment van de oogst. Dat staat er ook nog heel nadrukkelijk bij. Daar nemen ze die enorme druiventrossen mee. Die groeien niet het hele jaar. En dat betekent dus, dat is ook het Joodse nieuwjaar, hè? Dat begint zo'n beetje in die tijd. Dus je zou kunnen zeggen dat de Heere God hier niet alleen eraan toe is om hen dat land te geven, maar dat hij hen ook wil laten zien, jongens, daar ligt een nieuw jaar voor jullie klaar. Daar ligt een nieuw leven voor jullie klaar. God wil elk jaar, ja elke dag, opnieuw met jou beginnen. Dus dat mogen ze allemaal beschouwen. Even kijken, het is een jeugddienst, dus laten we het eenvoudig houden. Stel je voor, je moet een toets doen. Of een proefwerk. Wie vindt dat leuk? Niemand steekt zijn vinger op, had ik al een beetje verwacht. Nou, dus je moet een toets doen, of je moet iets inleveren, een werkstuk. En je vraagt je af, hoe gaat dat en hoe zal dat gaan? Nou, laat me je één ding vertellen. Degene die toets van jou vraagt, die vraagt dat op een moment dat hij of zij denkt dat jij dat al kunt. Hij vraagt dus niet iets wat je totaal niet kan. Hij vraagt dus iets wat je al kan. Nogmaals, dat is het vertrouwen van God. Hij denkt dat jij er al aan toe bent om het geloof te ontvangen. Hij denkt dat jij nu al met Johannes kunt zeggen, ja, ik heb Jezus Christus gehoord. En in die zin heb ik hem ook gezien. En ik mag het nu eigenlijk ook al een beetje proeven. Ja, hoe doe je dat? Hoe kun je dat een beetje proeven? Nou, door bijvoorbeeld thuis er wel eens over te spreken. Of als je een tekst tegenkomt, dat je daar vragen over stelt. En dat je daarover praat met elkaar. Zoals je ook over muziek praat met elkaar. Of praten jullie daar nooit over? Of zoals je een appje verstuurt naar iemand. Dus dat je probeert het nu al te zien. En die vruchten, dat zijn ook niet zomaar vruchten. Dat is die wijnstok. Nou, die is bijna net zo zwaar als ik. Of misschien nog wel zwaarder. Die moest gedragen worden door twee kerels. En de granaatappels. Dat is de vrucht van de liefde. Ook altijd leuk. En de vijgen. En die zijn zoet. En die herinneren ook nog iets aan de verzoening van de zonde. Jazeker. En dan zeggen ze, en dan komen ze daar, en dan komen ze bij Mozes en zeggen ze, ja, u had gelijk. En daarmee zeggen ze eigenlijk, de Heere God had gelijk. Het land is vloeiende van melk en honing. Nou weet ik niet of jullie allemaal van melk en honing houden. Maar dat betekent dus eigenlijk, ja, dat zijn eigenlijk kindersnoepjes. En allebei een beetje zoet ook. Eigenlijk alles wat hier genoemd wordt is vrij zoet. De druiven, de granaatappels, de vijgen, de melk en de honing. Het heeft dus iets van zoetigheid. Het heeft iets ook van overvloed. Want we hebben nooit een druiventros gezien die mansgroot is. Althans, ik niet. Maar het land is dus goed. En het vloeit dus ook over. Ja, hoe komt dat nou weer dat het allemaal overvloeit van melk en honing? Hoe moet je je dat voorstellen? Nou, dat betekent dat er dus altijd iets is om te delen. Dat er altijd iets is om te delen. Mooiste voorbeeld daarvan is mijn opa. Die beste man is opgegroeid in Nijkerk, dus daar zal hij dat wel geleerd hebben. Dat er in de oorlog, in de hongerwinter op een gegeven moment, ze woonden daar in de buurt van Den Haag, dus ze hadden nog geen houtje om op te kouwen, dat er iemand aan zijn stoep stond en dat hij zei, kom maar binnen, want we hebben niks en niks kun je altijd delen. En dus dat je altijd iets hebt om te delen. Ook al denk jij misschien wel, ik heb niks. Zelfs dan kun je nog delen. En dus is het ook een belofte van God. En voel je nu ook dat de Heere God vindt dat jij daaraan aan toe bent. Maar nou jouw kant, nou de mijne, onze kant, ons vertrouwen. Die zeggen, ja jongens, dat zijn de kinderen van Enak die daar wonen. Dat zijn dus reuzen. Oei, 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 oei. Daar wonen reuzen. En wij zullen, lezen ze een eindje verderop, wij zijn in hun ogen vast en zeker als eetbare sprinkhanen. Nou, je ziet die reuzen al herkauwen, hè. En ik er dan tussen, dat is natuurlijk wel heel angstig, ja. En angst is dan je raadgever. Daar praat je niet graag over, maar het gebeurt wel. En daar volgt uiteindelijk dan ook nog op dat de Heere God daarin meegaat. Dat zeg maar die angst overwint. En daarom moeten ze voor elke dag dat die verkenners daar geweest zijn, moeten ze een jaar langer wachten. En een hele generatie laat het zo lopen. Hoe zal dat gaan in de kerk als wij er niet over spreken? Als wij niet toelaten dat de Heere God aan onze deur staat en klopt en geloof wil schenken. Hoe zal het gaan? Zal er dan inderdaad ook weer een generatie overheen moeten gaan? Je moet er toch niet aan denken. Angst kan toch niet de raadgever zijn in de kerk? Zorgen, angsten, dat die het laatste woord hebben. Kijk, nee, zult u zeggen. Wij vertrouwen wel ergens op. Ja, zeker, wij vertrouwen wel ergens op. Wij vertrouwen namelijk op kracht. Haha, ja, wij vertrouwen op kracht. En wij vertrouwen ook op macht. En wij vertrouwen dus op wat we kunnen zien. En tegenover die reuzen, ja, dan moeten we eventjes een rondje versterken. Moeten we zelf reuzen sterk worden. En dan moeten we nog maar eens een extra vergadering er tegenaan gooien in de kerkenraad. En desnoods tot 11:30. Want ja, dan nemen we de verstandigste beslissingen. Nou, mooi niet. Mooi niet. Als we vertrouwen op onze eigen kracht en op onze eigen macht. En toch willen we dat wel. We willen natuurlijk het slimste jongetje van de klas zijn. En als we niet het slimste jongetje willen zijn, of meisje, dan willen we in ieder geval de meest sportieve zijn. We willen uitblinken. Uitblinken, willen we laten zien wat we kunnen. Ja, we geloven ook in macht. Even een heel akelig voorbeeld. Hij schaamde zich er later wel een beetje voor. Mijn vader had op middelbare school een jongetje die zijn schooltas voor hem droeg. Dat is toch verschrikkelijk? Maar heel veel mensen vinden dat prachtig. Als iemand anders iets voor je doet. He, dat, als het je lukt dat mensen je gehoorzamen. En je lacht als mensen je gehoorzamen. We gaan nu geen politici met namen noemen. Zo flauw zijn we niet. Maar u weet hopelijk wel genoeg. He, wij willen macht. En desnoods verdelen we de samenleving. Maakt niet uit als wij maar die macht kunnen krijgen. Was het niet een van de hele oude heersers die zei, verdeel en heers. En ik zag en ik kwam en ik overwon. Dus dat we toch op macht vertrouwen. We willen ook de zekerheid van de macht. Want wij willen uiteindelijk sterker zijn dan de dood. Wij willen alles in de hand houden. We willen sterker zijn dan de dood. Vandaar dus ook dat alles wat maar een beetje met geneeskunde te maken heeft, zo ontzettend veel gezag heeft in onze wereld. Waarom? Omdat we natuurlijk allemaal wel de ervaring kennen van de machteloosheid. Dat er ziekten zijn die ons zo machteloos maken, dat we niet meer weten wat we moeten doen. Dus dat is heel begrijpelijk dat we in die zin ons machteloos voelen. En dat je juist macht wilt hebben daarover. Maar God laat, en dat is iets anders dan macht, God laat zijn heerlijkheid zien. Hij laat dat proeven, zegt Psalm 34 vers 9. Nogmaals, ik zeg het er even van tijd tot even bij, zodat de ouderlingen nogmaals mij straks niet zeggen dat ik buiten Bijbels spreek en preek natuurlijk. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Dus God laat zijn heerlijkheid zien. Tegenover macht dus staat zijn heerlijkheid. En bij Jezus moeten we nog zeggen, gaan we nog verder. Daar ontdekken we wat heerlijkheid uiteindelijk betekent. Namelijk dat hij alle macht juist loslaat. En dat hij op het kruis terechtkomt. Daar waar wij nog dachten dat wij macht moesten hebben. Daar waar wij nog denken dat we moeten heersen. En laten we ons niet te rijk prijzen dat wij zo nederig zijn. O nee. De kerk heeft ook zo vaak gedacht dat ze macht moest hebben over mensen en gezag. Ook wij geloven vaak in de macht van de sterkste. Maar we leren zien. We hebben het gezien. De heerlijkheid van God in Jezus. En wie het Johannesevangelie leest, ontdekt dat hij die heerlijkheid pas echt laat zien op het kruis. Daar is zijn heerlijkheid. Daar blijkt dat hij alle glans heeft afgelegd. Even een vraag. Die 10 mannen die dus zeggen, ja, er zijn daar reuzen. Ja, er zijn daar grote steden. Die 10 mannen, vertegenwoordigers dus ook van de stammen van Israël, hoe konden die zo spreken? Nou, daar zijn de geleerden het lang niet over eens. Want ze hadden toch gezien hoe de Heere God een baan had gemaakt in de zee, zodat ze door konden gaan. Ze hadden toch gezien, zou je zeggen van, dan hebben ze toch wel vertrouwen in de Heere God. En dan is er een hele leuke uitleg. En dat is van een zekere Rabbi Schneerson, Menachem Mendel Schneerson, die zegt, ja, eigenlijk is het niet zozeer angst voor de reuzen, maar ze waren vooral bang dat ze de Heere God kwijt zouden raken. Want in de woestijn, daar hoefden ze over eten en God en zijn nabijheid ze geen zorgen te maken. Hij was altijd bij hen. Maar nu, straks in dat land, daar zullen ze moeten ploegen, daar zullen ze moeten maaien, daar zullen ze moeten zaaien, daar zullen misschien ook oorlogen komen, daar zullen ze een leger misschien moeten opbouwen. Kortom, daar zullen ze zorg moeten dragen voor de economie. Kortom, daar valt het hen zomaar niet in de schoot. Ook dan is het angst. Niet voor de reuzen, maar angst dat de Heere God afwezig zal zijn. En daarom is het goed, en dan komen we bijna aan het derde punt, om dus te bedenken dat de Heere Jezus zegt, zie, ik ben met je al de dagen. Dat dus die angsten, hetzij voor de reuzen, hetzij dat je bang bent dat de veiligheid van je geloof, de veiligheid van wat je tot nu toe hebt meegemaakt, dat je dat zult verliezen, dat die uiteindelijk in Jezus Christus totaal anders blijkt te zijn. Maar dat zijn aanwezigheid er wel is. Kijk, wanneer het volk zo tekeer gaat, en ik zei al, dit is maar een topje van een ijsberg die we gelezen hebben. En daarom moet Caleb ook rust brengen en herinneren aan de belofte van God. Maar uiteindelijk, als je door zou lezen, zou je horen ook hoe Mozes ervoor moet pleiten. En hoe die moet zeggen tegen de Heere God, denk toch aan uw eigen belofte. Dus dat onze angsten alleen dan kunnen worden overwonnen als de Heere God denkt aan zijn eigen belofte. En wanneer we dat zien, wanneer we zien hoe de Heer Jezus die beloften van God draagt tot op het kruis, dus nogmaals, al onze angsten van Godverlatenheid draagt Hij. En dan mogen we opnieuw bouwen op zijn heerlijkheid, juist op het kruis. God geeft alles prijs, zijn macht, zijn kracht. En juist daardoor laat hij iets van zijn heerlijkheid zien. En in de opstanding, wanneer de Heer Jezus zegt, zie, ik ben met u elke dag opnieuw, dan mogen we ook zien dat hij zijn heerlijkheid wil uitdelen. En dat je dus niet te vergeefs daarop vertrouwt. Dus dat jouw vertrouwen, wat dus gegaan is door dat dal van wantrouwen, angst voor reuzen, angst dat de Heere God je in de steek zal laten, dat dat opnieuw gebouwd mag worden, namelijk op de Heere Jezus. En dat zijn rijkdom in zijn heerlijkheid gegeven is. Nou, ben je er nog? Ben je er nog? Het ging over Jezus' nabijheid. Het ging over Gods vertrouwen. Dat Hij er al aan toe was. Dat jij daar nu al het geloof mag ontvangen. En dat jij met je wantrouwen zat. Ja, maar ik heb twijfels, reusachtige twijfels. En is de Heere God wel zo nabij? En dat je het toch mag aandurven. En dat je mag loslaten. Dat denken op je eigen macht. Ja, maar ik moet toch de sterkste zijn. Ja, maar ik moet toch de beste zijn. Ja, maar ik moet toch... Nee, durven loslaten. Zien op zijn heerlijkheid. Bereid om je te laten helen. Want ja, je voelt je machteloos. Want ja, je bent misschien niet de beste. Want ja, je schiet misschien nog wel tekort. Maar hij wil met je delen. Hij zegt, kom dan maar bij mij. Ook al ben je misschien wel topzwaar van de lasten. En dat je bij hem mag komen. En dat er vertrouwen mag komen. Zoals Psalm 27 dat zingt. Dat je nu al iets mag zien van zijn heerlijkheid. Kijk, als we de tekst doorlezen, zie je opeens een heel gek gebod staan. Daar lezen we natuurlijk overheen, want wij zijn christenen, wij zijn doorgewinterde protestanten, dus wij houden niet zo van al dat soort beelden. Maar dan zie je dat daar wordt gesproken over het Joodse gebedskleed. En wie dat weet, die weet dat er aan elk hoekje een kwastje zit. En dat lees je een paar hoofdstukjes verderop. En zeg je, heeft dat er nou mee te maken? Nou, in die kwastjes zit een heel klein blauw draadje. En dat blauw is het teken van Gods hemel. En als je omhoog kijkt, en op een dag dat de wolken openbreken, kun je dat zien, dan is de hemel blauw. Dus dat betekent dat je dus nu al door al die draadjes heen iets van Gods glans kunt zien. Iets van zijn hemel. Nou, zoals wij van tijd tot tijd de hemel ook op herfstdagen open zien breken, zo mag je nu al vertrouwen op hem. Zo mag je dus Gods vertrouwen gebruiken om jouw vertrouwen opnieuw te bouwen. En dus dat je niet meer hoeft te denken in je eigen macht. En dan zegt Psalm 27, dat je erop mag vertrouwen, dat je iets van Gods heerlijkheid nu al mag zien. Op school, op je werk, daar waar je bent, in de kerk, op elke plek. Amen. Voordat we gaan bidden, geef ik graag het woord aan de vertegenwoordigers van Dabar en Athletes in Action.
Vertrouwen op God. Als je voor een nieuw land staat. Vertrouwen op God. Als je in de storm bent. Vertrouwen op God. Als je jezelf geroepen voelt om... Als je jezelf geroepen voelt om Dabar werk te doen. Of actief te zijn. Bij Ethics in Action. Ik wil graag Maarten Kortleven en Louise Don naar voren vragen. Die iets zullen vertellen wat dat voor hen heeft betekend.
Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Spreuken 3, vers 5 en 6. Hallo allemaal, vandaag mag ik jullie wat vertellen over de Athletes in Action Week van dit jaar. Dit was mijn eerste jaar en eigenlijk begonnen we deze week echt best wel een beetje stroef. De twee meest ervaren sporters die hadden corona, dus die konden niet aanwezig zijn. En we hadden een redelijk nieuw team, dus ja, allemaal stroeve dingen. Wij moesten eigenlijk dus heel erg gaan vertrouwen op God. Het was mooi om met z'n allen echt te bidden en te vragen aan God of hij ons wilde helpen deze week. En we zijn jullie eigenlijk ook heel erg dankbaar. In het Leger des Heils zijn er mensen geweest die hebben gebeden. Maar ook via de nieuwe app hoorden we van mensen berichtjes. Ik heb gebeden voor jullie en dat heeft ons echt heel erg goed gedaan. We hebben ons echt omringd gevoeld door gebed. We hadden een gebedsdoos tijdens de week en daar mochten de mensen die tijdens de AJA-week kwamen sporten of het publiek, die mochten daar briefjes in doen waar ze dingen op schreven. En later konden wij hier dan als team voor bidden. Hier kwamen echt hele mooie dingen uit. Zo waren er mensen echt bezig met geloof en heel geïnteresseerd. Maar er kwamen ook hele grappige dingen uit. Zo schreef er een jongetje dat Spider-Man mag bestaan. En het bidden ging eigenlijk nog verder. We hebben als sporters mogen bidden met de jongeren daar. Zo was er een jongen die zich tijdens deze coronatijd echt wel zorgen maakte om zijn bedrijfje. Want het ging echt financieel niet zo lekker. En dan bid je met zo'n jongen. Maar dan? Wat gebeurt er dan? Wat gaat God doen? Je brengt het bij God, maar wat gebeurt er dan? De volgende dag kwam deze jongen naar ons toe en hij vertelde: ik heb van de overheid geld gekregen om ons te helpen tijdens de coronatijd. Ja, dat was echt een moment waarop ik dacht: wauw, God is zo goed en zo mooi. En hij ziet gewoon naar ons kleine mensen om. Wij hebben echt moeten vertrouwen op God en dan krijg je zulke momenten. Want dit was niet het enige verhaal, er zijn nog honderden verhalen. Waarop God zijn vertrouwen bewijst. Hij bewijst dat hij trouw is. En dat gebeurt op hele verschillende manieren. Maar ik weet zeker dat hij er altijd is. Dank jullie wel.
Ja, hallo allemaal. Voor mij was het de derde keer de bar afgelopen zomer. We hebben afgelopen jaar hebben we één ding anders gedaan, als advies van het vorige team. Zij baden voor elke activiteit wat zij gingen doen. We baden natuurlijk altijd 's ochtends en bij het eten en 's avonds, maar specifiek voor elke activiteit. Dat gaven zij als tip mee. Dus wij zijn dat ook gaan doen voor elke activiteit. Eventjes of met het hele team of met een paar uit het team even apart gaan zitten, even bidden. Om even een stukje rust te krijgen en vertrouwen van God voor de activiteit die we gingen doen. En we merkten ook dat we echt veel rust kregen bij de dingen die we gingen doen. Dus dat was echt heel mooi. Het is maar iets heel kleins, maar
God is zo groot. Door eens gewoon een klein gebed, kort gebed, kan je zo iets moois bereiken. En dat vond ik ook dit vers wat we net zongen. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. En zo heeft het soms ook wel eens echt ervaren dat de golven echt even over ons heen kwamen. Het echt allemaal niet meer zagen zitten. En door een gebed, een vertrouwen bij God neer te leggen, ging het eigenlijk altijd gewoon vlekkeloos, wil ik niet zeggen, maar wel gewoon goed en we hadden rust. En het mooie is van dit lied is dat we afgelopen jaar en vorig jaar dit lied hebben elke avond gezongen bij de avondsluiting. Het werd door de kinderen opgegeven. En we vertrouwen er ook op dat die kinderen er later iets mee gaan doen. Ook al zijn ze nu nog, zingen ze nu gewoon mee en beseffen ze misschien niet helemaal wat ze zingen, maar dat ze later op het moment in hun leven een keer terugdenken, denken van, oh ja, dat hebben we toen gezongen, maar wat was het eigenlijk? En dat ze er iets mee kunnen doen. Dus dankjewel.
Maarten, Louise en ook alle anderen die een bijdrage mochten leveren aan deze evenementen. Dank ieder en ook alle jongeren die daar aan mee mochten doen. Dan geef ik u graag de leiding weer terug aan onze dominee.
Ja? Yes. Ga ik nog heel even onderbreken, want dan zullen wij nu officieel het collectelied nog zingen. En dat is het nummer Trust in You van Lauren Daigle. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I need you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk.
When you don't part the waters, I wish I could.
Laten we samen danken en bidden. Heer, we danken u dat ons vertrouwen wordt voorafgegaan door uw geloof. Het geloof van de Heer Jezus Christus. En dat we daarop mogen bouwen. Dat Hij als uw Zoon, als de Messias van Israël, niet angstig om zich heen heeft gezien. Maar dat Hij de reuze van de zonde op zich heeft genomen. In alle weerloosheid gedragen heeft tot op het kruis. Heren, we bidden u zo met en voor elkaar. Straks in een moment van stilte. En we bidden u daarbij voor mensen waarmee we ons verbonden weten. We bidden u voor overheden, ook die van ons eigen land. In het bijzonder ook voor Israël. We bidden u voor degene die in moeite of verdriet is, aangevochten door machteloosheid, rouw, een lege plaats, eenzaamheid. Heren, we bidden u ook voor de gemeente, wereldwijd, maar ook hier ter plaatse. En voor de kerkenraad in het bijzonder. En voor dominee en mevrouw IJsinga wil ook hen uw geest niet onthouden. Zo zoeken we in een moment van stilte met woorden die een ander niet voor ons kan uitspreken. Uw heilige aangezicht in het vertrouwen dat Gij ons schenkt. Gij alleen, Heere, zijt de gever van alle goeds. Schenk dan dat goeds in onze harten, in onze huizen, in onze relaties, in onze gezinnen, in ons spreken. En geef dat we gevoelig mogen worden, attent voor wat u ons te horen, te zien, te tasten, en te proeven geeft. En dat we daarbij zicht mogen krijgen op de gekruisigde en opgestane Heer. Ga zo met ons deze week in. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is: Wij zijn het volk van God, houd vol, is het refrein. Nou, bedankt. Leuk, zo'n muziekgroep. Hartstikke goed. Heel fijn. Bedankt ook voor degene die het heeft voorbereid. Dat het overviel me een beetje, de jeugddienst. Dus nou ja, wie weet, hopelijk is het toch zo goed. We mogen van hier ons gedragen weten door de zegen van de Heere, die we ook vooral mogen uitdragen in deze wereld. Neig daarom uw harten tot God en ook jouw hart en ontvang de genade van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.
Ondertussen dat de mensen rustig naar huis gaan, wil ik nog vragen of jongeren over na wil denken. Of ze misschien een instrument spelen en het leuk zouden vinden om bij ons te komen in de band. Aangezien er wel wat weg zijn gegaan. Dus twijfel je nou, schroom niet om ons even aan te spreken of een keer een appje te sturen. Of een belletje te doen. Yes, en wel thuis iedereen.
My faith will be made stronger in the breath.